Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van het vijfde vers van Psalm 25, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden, als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Wij noemden u het vijfde vers van Psalm 25. Luisteren we met eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Jesaja 59 en daarvan de versen 16 tot en met 21 en daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. Wij noemden nu Jesaja 59 vanaf vers 16 tot en met 21 en de 12 artikelen.
Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pantsier en de helm des heils zette hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed den ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, en vergelding aan zijn vijanden, en de eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heeren vrezen van de nedergang, en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser uit tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond uw zaads, nog van de mond van de zaad uw zaads, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 59 en daarvan vers 21. En dan lezen wij Gods woord, mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond uws zaads, nog van de mond van het zaad uws zaads, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. Vragen we de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht, met onze kinderen en onze kleinkinderen. En wat is dat toch een voorrecht, Heere, dat u onderscheid maakt daar waar het van nature niet is. Als we letten op de grote massa die voortgaat in hun blindheid en in hun onkunde, omdat zij niet weten dat zij een onsterfelijke ziel hebben en dat zij een eeuwigheid tegemoet reizen. En Heere, dat weten wij wel. Maar wat doen wij ermee? En bind toch die wetenschap op ons hart, opdat wij door uw geest werkzaamheden mogen krijgen met die wetenschap. Ook voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Heere, dat wij het toch eens zouden beseffen voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, het gewicht van één ziel. Want uw woord leert het ons heel duidelijk, dat de herder verliet de 99 en hij zocht dat ene schaap. En de vrouw die merkte dat zij die ene penning kwijt was, ging net zo lang op zoek totdat ze die ene had gevonden. En het ging om die ene jongen, die verloren zoon. En Heere, laat ons dat toch voelen. Laat het ons voelen als ambtsdragers, als vaders, als moeders, als opa's en oma's. O Heere, dat wij toch medelijden mogen krijgen met zielen die aan onze hoede zijn toevertrouwd. En Heere, dan weet u ook dat wij ze niet kunnen bekeren. Dat is een godsdaad, maar die hebt u beloofd. En we smeken u of gij die belofte toch genadig wilt vervullen. In het bijzonder ook als we dat ook zichtbaar mogen maken in de bediening van de heilige doop. Als die belofte verzegeld wordt aan het voorhoofd van onze kinderen. En wij bidden u ook voor hen die misschien vandaag juist heel bedroefd zijn, omdat het jonge leven afgebroken werd in de achterliggende maanden. En wij bidden u ook voor hen. Wilt u hen ook sterken? En wilt u hen ook leren om toch te worstelen met de belofte van het genadeverbond, met betrekking tot het afgebroken leven, wat wel geleefd heeft. En Heere, er zijn zoveel verborgenheden voor ons. En wij bidden u of gij die verborgenheden voor ons wilt ontsluiten. Maar vooral die ene verborgenheid, waarvan de dichter zingt, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vree verbond getoond. En dit alles bidden wij u, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods heilig woord, willen wij een tweetal kinderen der gemeente dopen. En dan luisteren we naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons overgeleverd heeft in dat prachtige doopsformulier, waar zo ontzettend veel in staat. Het is de moeite waard, ouders, om daar eens een boekje over te kopen en dat rustig te bestuderen, stap voor stap. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. En dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor onze onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Straks ook dus bij de heilige doop, opdat wij vermaand worden een misagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen, en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt. Dat zal straks ook gezien worden. In de naam des Vaders, in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus dat is de belovende kant van het doopsformulier. Daar heb je nou geloof voor nodig, gemeente. Het is echt geloofstaal. Maar dan de andere kant van het genadeverbond, ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen, dan komt de grond voor de kinderdoop, deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen en te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. En dan haalt hij de tekst aan van: laat de kinderkens tot mij komen, Markus 10 vers 16. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening Gods, dus dat is niet een menselijke inzetting, tot zijn eer in de eerste plaats, maar ook tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. Laten we eerbiedig zijn. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hier ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij niet belooft en voor uw rekening neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan uw vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Schipper, moeder Schipper, vader Visser, moeder Visser? Ouders, ik wil jullie een hele bekende tekst meegeven, die ook in het doopsformulier wordt aangehaald. We leven immers na Pinksteren. En vorige week heeft dominee Roos die wonderlijke preek enigszins behandeld van Petrus, waarop ze verslagen werden in het hart. En dan haalt Petrus eigenlijk Genesis 17 aan, vers 7. Hij gebruikt dan weliswaar andere woorden, maar hij trekt eigenlijk een lijn diep in het Oude Testament door naar die Pinksterdag. En die lijn die wordt ook tot op vandaag aan de dag nog steeds doorgetrokken, totdat Christus terugkomt op de wolken des hemels. En dat is deze belofte, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Dan zie je hoe wijd uitgestrekt ook deze woorden zijn, dat hij dat ook niet alleen maar toepast op zijn hoorders, die hij op dat moment onder zijn gehoor heeft, die op dat moment geluisterd hebben naar de prediking. En we kunnen aannemen dat dat Joden zijn geweest, Jodengenoten, die reeds besneden waren. En dan herinnert hij hen aan het verbond dat opgericht is met Abraham en zijn zaad. En dan herinnert hij hen aan die machtige belofte, omdat zij riepen: mannen, broeders, wat moeten wij doen? In verslagenheid wisten ze het eigenlijk niet meer. En een van de dingen die Petrus dan predikt, dat is de belofte. Omdat wij niets kunnen doen uiteindelijk, dat wordt ook afgesneden wanneer de Heer daar plaats voor gaat maken. En dan, ja, dan moet het van de andere kant komen. En dan wil Petrus eigenlijk zeggen, het is al van de andere kant gekomen. En dan herinnert hij daaraan. Kijk, en dat is ook uw taak. Om dat ook bij uw kind te doen. Dat je daar je kind aan herinnert. Als je kind in verlegenheid komt en zegt, wat moet ik doen om bekeerd te worden? Wat moet ik doen om een nieuw hartje te krijgen, pa? Dat je dan dat kind herinnert aan de heilige doop. Dat God de eerste is, die reeds tot het kind gekomen is. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn. Dus ook de heidenen. Want die uitdrukking die daar verre zijn, komt uit het Oude Testament. Zoveel en als de Heere onze God ertoe roepen zal. Die roeping, die plaats zal vinden. En dan mag je ook wijzen op Psalm 81. Ik ervaar dat toch zelf ook in mijn eigen leven. Dat die woorden, al wat u ontbreekt, steeds meer betekenis gaan krijgen. Ik zei het vanochtend nog in de kerkraad ook. Dan moet je gewoon eens over nadenken, ook na deze doopsbediening. Dan moet je echt de rust voor nemen, dat je gewoon eens nadenkt, ja, wat ontbreekt mij eigenlijk? Zeg het nou eens. En dat zeg ik tegen iedereen natuurlijk hier. Al wat u ontbreekt. Ja, ten diepste ontbreekt ons alles van nature. Nou, zeg het maar, zegt de Heer, zeg het dan eens. Of weet je niks op te noemen soms? Ben je rijk en verrijkt, dan heb je aan geen ding gebrek. Zoals de Laodicense. Dat je vol godsdienst bent. Dat je zegt, ja, wat ontbreekt me eigenlijk? Nee, ik bedoel niet in natuurlijk opzicht. Dan zeg je misschien, ja, dan ontbreekt mij eigenlijk helemaal niks. We hebben het goed, dominee, toch? Ja, maar geestelijk. Zeg het nou eens tegen de Heer, echt. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Voel je hoe moeilijk de Heer een mens verloren laat gaan. En dat gaan we nu zingen. In plaats van Psalm 105, vers 5. Ik hoop dat de organist even die omwisseling kan maken. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dan daarna vindt de doopsbediening plaats, en na de doopsbediening, dan zingen wij de ouders met hun kinderen, staande toe, Psalm 134, het derde vers. Jozua, schipper, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Lieke Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. En wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Zingen wij nu, gemeente, ter voorbereiding op de prediking, Psalm 106 en daarvan vers 24. Wij noemden nu Psalm 106, vers 24. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. En had berouw naar al zijn goedheid, meedogenheid met Israëls wond. 24e vers van Psalm 106. zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Geliefde gemeente, misschien bent u ook wel eens gestruikeld over het doopsformulier. En dan ook het dankgebed. Dat je misschien denkt, ik heb dat dikwijls gehad, hoe zit dat nou precies? Want als je het zo leest, dan denk je van, zijn nou deze kinderen al kinderen van God of niet? Ja, we kunnen natuurlijk wel een hele dogma eroverheen laten komen, waardoor wij het op de een of andere manier dan weer in een bepaald kader zeggen. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet, want dat kan makkelijk met een bepaalde verbondsleer. Maar ik bedoel dat ook echt in de spanning die je voelt. Dat hoop ik tenminste, dat je die voelt. Dat je die voelt als, in eerste plaats als vader en moeder. Maar ook als grootouders en als ambtsdragers in de omgang met onze jongeren, onze kinderen. En dat je naar ze kijkt, moeder, als ze liggen te slapen. Je gaat nog even een rondje zo langs de kinderen. En dan hoop ik dat je ook aan hun zielen denkt. En dan denk ik, ja, hoe moet je ze nou zien? Niet waar? Want als je het doopsformulier neemt, dan lijkt het net alsof onze kinderen er allemaal al zijn. Zouden onze vaderen dat zo bedoelen? Onze vaderen die stonden ook voor dat dilemma. Die hebben tegen elkaar gezegd, moeten wij vanuit de praktijk dit doopsformulier gaan opstellen? Vanuit de werkelijkheid, die weerbarstig is? Of moeten we dat doopsformulier vanuit het ideaal opstellen? Hoe het eigenlijk zou moeten zijn? En ze hebben voor dat laatste gekozen. En dan is dat niet een soort menselijk idealisme, maar dan is dat echt het Bijbels idealisme. Vanuit het geloof. En hebben onze vaderen dan geen oog gehad dat je de dingen die je dan neerzet ook beleven moet? Nou zeker. Want dat zie je duidelijk in dat dankgebed. Dan staat er ook in dat dankgebed, opdat zij het mogen bekennen. Dat woordje is heel belangrijk. Wij kennen dat woord niet zo erg in ons spraakgebruik, maar dat betekent opdat ze het ook mogen beleven. Wat dan? Nou, dat verbond. We kunnen hele beschouwingen en dikke boeken schrijven over het verbond, gemeente. Maar het komt uiteindelijk toch op de verbondsbeleving aan. En ik hoop dat wij daar ook behoefte aan hebben. En wie zorgt voor die verbondsbeleving? Daar zorgt Gods Geest nou voor. En Gods Geest wordt dan ook beloofd in het genadeverbond. Dat schrijven we boven de prediking. Gods Geest belooft in het genadeverbond. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Heel eenvoudig te onthouden. Allereerst, door wie wordt dit beloofd? Door wie? En ten tweede, aan wie? En ten derde, voor wie? Dus door wie, aan wie en voor wie? Door wie is niet zo moeilijk, denk ik, als we de tekst goed bekijken. Twee keer komen wij immers in onze tekst tegen, zegt de Heere, lees maar mee, mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond uw zaads, nog van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid. Wie is dat eigenlijk? Hier met hoofdletters, is dat de Vader, de Zoon, de Heilige Geest? Ze zijn het alle drie, gemeente. Het gaat hier om de drie enige verbonds Jehovah. Die is hier aan het woord. En het hoofdstuk begint eigenlijk bij het eerste vers heel uitdagend. Ze zeggen namelijk, is de hand van de Heere soms te kort? Kijk maar even jongens en meisjes naar mijn hand. Allemaal even kijken. Mijn hand is natuurlijk veel te kort om nu jullie eventjes aan te raken. Nou, dat betekent eigenlijk die uitdrukking, is de hand van de Heere te kort om ons te verlossen? Nou, zou de hand van de Heere te kort zijn, jongens en meisjes? Nee, hè? Want die hand van de Heere kan heel dichtbij komen, ja, zelfs in je komen. Dat is een onzichtbare hand, maar dat is wel een almachtige hand. Nee, zegt de Heere, die is niet te kort om u te helpen. Maar het zijn uw zonden die ervoor zorgen dat mijn hand u niet redt. Die zonden die staan ertussen, zo staat er in het begin van Jesaja 59. En dan gaat hij ook, en dat ga ik nu allemaal niet opnoemen, die zonden heel concreet benoemen. Maar wat ik wel tegen u wil zeggen, dat is, als u nog niet bekeerd bent, en jij nog niet bekeerd bent, dan moet je je afvragen hoe dat komt. Want dan kun je de hand van God niet de schuld voor geven. Maar dat zijn je zonden. En die zonden worden heel concreet genoemd in Jesaja 59. Maar God weet ook wel dat zij zichzelf niet kunnen verlossen. En daarom gaat God dat aanpakken. En dat is eigenlijk de schriftlezing die we samen gelezen hebben. En dat doet de Heer door zichzelf voor te stellen als een soldaat. Een soldaat die zijn panzer aantrekt, zijn wapens neemt ter hand, om op te gaan treden tegen die vijanden van de ziel van het volk Israël. Om op te gaan treden tegen de vijanden van uw ziel. En als een strijder stelt hij zich dan voor. Hij trekt het panzer der gerechtigheid aan enzovoort. En als hij dan zo zichzelf voorgesteld heeft, dan gaat hij min of meer zeggen, op grond waarvan hij dat doet. Dat doet hij op grond van het verbond. We kunnen dat lezen in onze tekst. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. En dan gebruikt hij een woord voor verbond, berit. En dat betekent eigenlijk snijden. Dat komt van een werkwoord dat heet snijden. En dat was voor de oud-testamentische bijbellezer een bekend iets. En dat is misschien bij u ook wel bekend. Dat komt namelijk uit de geschiedenis van Abraham in Genesis 15. Dan krijgt Abraham de opdracht om een aantal dieren te nemen, een driejarige vaas, een driejarige geit en een driejarig kalf. En vervolgens een tortelduif en een jonge duif. En dan moet hij die runderen en die geiten, die moet hij in tweeën snijden. Zie je het voor je? Een levend, gezond dier, jongens en meisjes. En kijk eens wat Abraham doet. Hij zet het mes erin en hij snijdt ze zo midden door, zodat die dieren in twee helften uiteenvallen. En zo liggen ze tegenover elkaar. En je snapt natuurlijk wel, het bloed spat eruit. En midden tussen die dieren ontstaat een bloedbad. En die tortelduif, die moet hij ook doden, en die andere duif ook, die legt hij tegenover elkaar. En Abraham snapte het wel. Want zo sloten vaak twee vrienden een verbond met elkaar. En dan zeiden ze tegen elkaar, wij zullen elkaar altijd trouw blijven, hè? Ja hoor. En dan zullen jouw vijanden mijn vijanden zijn, toch? Ja. En jouw vrienden, dat zijn mijn vrienden. En we zullen altijd voor elkaar zorgen. Dus Abraham snapte die handeling wel, want dat gebeurde gewoon in zijn omgeving. Dus toen Abraham die opdracht krijgt, snijden moet je snijden. Wist Abraham eigenlijk wel dat de Heere van plan was om met die symbolische handelingen het verbond met Abraham te sluiten, te bevestigen? Wat gebeurt er? Abraham wacht. Op wie? Op God. Want God is de andere partij. Hij moet wel komen. Net als bij die twee vrienden. Je kunt niet in je eentje dat verbond sluiten. En als Abraham heel lang moet wachten, dan komen er roofvogels aan. En die jaagt Abraham weg. Nee, natuurlijk mag dat niet. Die dieren moeten ongedeerd blijven, als een teken van het verbond. Maar Abraham, hij wordt moe. En de zon daalt. En het wordt donker. En dan gaat Abraham slapen. Hij kan het niet meer uithouden. Hij kan zich niet meer wakker houden. Wanneer komt de Heere toch? En dan opeens hoort hij een geluid. Hij wordt er wakker van. En dan gaat de Heere spreken. En dan wacht de Heere niet op Abrahams handeling. Nee, dan komt de Heere met een oven en dan met een fakkel. En die gaat dwars tussen die dieren door. En er wordt van Abraham eigenlijk geen handeling verwacht. Want normaal gesproken zou Abraham als de andere partij ook door die dieren heen moesten lopen. Samen. Als een teken van het verbond. Maar God die laat zien, Abraham, een les. Een les voor u. Welke les? Nou, dat het een eenzijdig verbond der genade is. Dat eigenlijk God ermee zegt, Abraham, jij bent ten diepste een ongeschikte partij. Ik weet wie je van nature bent, dat je nooit trouw kunt beloven, nooit en te nimmer. Maar ik beloof een eenzijdige trouw aan dat verbond. Nou, dat zegt de Heere hier eigenlijk. Onze tekst, mij aangaande, dit is mijn verbond. Wat ik gesneden heb met hen, zegt de Heere. En toch zit er aan dat verbond twee kanten. Dat hebben we net ook gehoord in het doopsformulier. De ene kant, dat is de belovende kant. En de andere kant, dat is de eisende kant. Dat God met zijn belofte komt tot Abraham. En dat hij van Abraham gehoorzaamheid vraagt. Ja, maar u zei net van, hij vraagt niks van Abraham. En toch ook wel. Maar hij weet dat van Abraham niks te verwachten is. Net als van uw ouders en van mij. En daarom belooft God er iets bij. Wat zo strikt noodzakelijk is, en dat is de Heilige Geest. En dat zien we hier duidelijk in deze belofte. De belofte van de Geest had Jesaja al eens een keer eerder uitgesproken. Jesaja 44 vers 3. Daar lezen we, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Nou ja, een dorstige, dat kunnen we misschien nog wel begrijpen. Als iemand echt door genade al dorstig gemaakt is naar het levende water, dat iemand bekommerd is, dat hij daar het water op giet, maar ook op het droge, zelfs op het dode. Het geestelijk doden, dat niet naar God vraagt vanmiddag. Dat eigenlijk de dienst uitzit. Dat zo dor is, zo gevoelloos, zo werkeloos, met zijn arme ziel. En dat God toch die geest belooft. Ik zal mijn geest dan ook nog gieten op uw zaad. Dat zijn de nakomelingen. En mijn zegen op uw nakomelingen, zie je wel? Aan wie belooft God dat dan? onze tweede gedachte. Nou moet u even goed meelezen in onze tekst. Aan wie belooft de Heere dat? Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen. Dat staat in meervoudsvorm. Zegt de Heere, en nu komt de belofte. Mijn geest die op u is, in enkelvoud. En mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, weer enkelvoud. En die zullen van uw mond niet wijken, nog een keertje enkelvoud. Nog van de mond uw zaad, nog een keer enkelvoud. En het zaad uw zaad, nog een keer. Wie is dat dan, die u? Als je de uitgaven van de Statenvertaling vergelijkt bij verschillende drukkers, dan zul je ontdekken dat de één het woordje u met kleine lettertjes schrijft. De uitgave van Jongbloed bijvoorbeeld. En de ander die schrijft u met een hoofdletter. De GBS-uitgave. Nou, zegt iemand, dominee, dat is toch helemaal niet zo belangrijk. Nou, dat weet ik niet. Dat is nogal een groot verschil of je u met een kleine letter schrijft of u met een grote letter. Aan wie belooft de Heere zijn geest? Aan u, volgens de tekst. Wees maar heel goed. Hij geeft mijn geest op u en mijn woorden in uw mond, enkelvoud. Dus het is wel belangrijk om te weten, wie is dat dan in onze tekst? Er zijn wel uitleggers die zeggen, zal dat misschien Jesaja zijn? Nou, dat zou heel beperkt zijn, nietwaar? Dat deze belofte alleen maar tot de profeet zou komen en zijn nakomelingen. Nou ja, zegt een ander, maar zou dat dan niet een representant zijn van het volk? Iemand die het volk vertegenwoordigt. Een koning bijvoorbeeld. Of wat ook wel het volk vertegenwoordigde, een hoge priester. Anderen zeggen, ja, maar misschien wordt dat gewoon wel het volk bedoeld met u. Maar er is natuurlijk ook een andere verklaring. Vandaar ook dat sommigen u met een hoofdletter schrijven. Dat zeggen onze kanttekeningen. Te weten op u, dat is op Christus. Als het hoofd der kerk, van wie de geestelijke gaven als een kostelijke zalf afvlieten op al de ledematen uws lichaams. En u voelt wel aan misschien in mijn klank dat ik daar ook voor kies. Inderdaad. Dat het antwoord op de vraag aan wie wordt deze belofte nu het eerste beloofd? Aan Christus. En Christus die wordt in het tekstverband hier aangeduid als de verlosser. Vers 20. En er zal een verlosser tot Sion komen. En er staat het bekende woord Goel. Losser. Denk aan de geschiedenis van Boas en Rut. Naomi die zei, Rut, Boas is onze losser hoor. En dat betekent dat Boas de plicht heeft om u te lossen. Zodat u bij het volk van God hoort. Daar kun je hem op aanspreken. Rut, ga maar naar de akker toe. En als je dan aan zijn voeten ligt, dan moet je dat tegen hem zeggen. Wat dan? Nou, om je voet Rut op. Hij zegt, zeg dan maar van, breid uw vleugelen over mij uit, want gij zijt de losser. Kijk, en hier wordt hij toegezegd. Hij zal tot Sion komen. Die losser. Dat is Christus. En Christus die wordt hier in onze tekst voorgesteld als het hoofd van het genadeverbond. Die ook genoemd wordt dat hij voor het volk van God gegeven is tot een verbond. En hij is ook de verbondsmiddelaar. Misschien wel hele moeilijke dogmatische woorden voor u. Dat u zegt, jongen, dat is toch wel heel moeilijk, dominee. Maak het dus wat eenvoudiger. Maar ik wil er dit mee zeggen, gemeente. Naar onze tekst toe. Dat de Heere dus, de drie-enige verbondsgod, allereerst naar Christus kijkt. Als het gaat om het verbond. En dat is eigenlijk ook uw roeping. Vooral u, ouders. Dat als u het doopsformulier wat op u in laat werken. En echt bestudeert en zegt, ja, wie kan daaraan voldoen? Niemand. Dan heb je een losser nodig. Kijk, en die losser wordt hier in onze tekst voorgesteld als iemand die een gave heeft ontvangen. Want er staat in onze tekst, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken. Dus die grote losser, de Heer Jezus Christus, de verbondsmiddelaar, de meerdere Boas, kijk eens naar hem. Hem mag ik uitstallen, gemeente, die grote Boas, die grote losser. Kijk eens naar zijn gaven die hij heeft. Om dit te realiseren, wat hier in de tekst staat. Kijk eens, mijn geest is op hem, zegt de drie-enige verbondsgod. En mijn woorden heb ik in zijn lippen gelegd. En dat is niet niks, gemeente. Dat is een teken dat hij dus bekwaam gemaakt is om de grote losser te zijn die tot Sion komt. Zo een heb je nodig, hoor. Echt waar. Er staat in Jesaja 11 vers 2, op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en de geest des verstands en de geest des raads en der sterkte en der kennis en vreze des Heeren. Kijk eens naar zijn gaven. Hij is profeet, priester en koning, gemeente. En let eens vooral op zijn lippen. Mijn woorden die op zijn lippen zijn gelegd. Mijn woorden en mijn geest. Luister dan naar hem. Hoort hem. Zo zegt de Vader vanaf de berg der verheerlijking. Bij hem moet je zijn. Om werkelijk deel te krijgen aan de belofte van mijn geest. Hoor je dat? Dat je bij hem moet zijn. Want Jesaja 50 vers 4 zegt bijvoorbeeld ook over zijn tong, dat hij van de Heere een tong der geleerden heeft, heeft ontvangen. En hij weet met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Zit hier misschien ook zo'n moedeloze moeder, die denkt aan haar zoon die niet meer naar de kerk gaat. Die zegt, hoe moet het toch met die jonge dominee? Ik weet echt niet wat ik zeggen moet. Hij wil echt niet meer luisteren. Hij gooit de deur met een klap achter zich dicht. Voel je? Nou, dan moet je bij hem zijn. Want hij weet met de moeder. Dat betekent met de moedeloze vader. Met de moedeloze moeder. Vanmiddag een woordje. Ter rechte tijd te spreken. En wat is dat woord? Ja, dat is soms een scherp woord. Dat staat ook in Jesaja 49 vers 2. Hij heeft mij bevolen te prediken boete, vergeving van zonden. Dat is, hij heeft mij mond gemaakt als een scherp zwaard. Dat moet soms ook echt gezegd worden, dat hij dat doet. Hij is soms heel scherp. Maar dat doet hij om plaats te maken voor dat verbond. Dus aan wie belooft de Heere deze belofte aan zijn zoon. Omdat op de lippen van zijn zoon geen bedrog gevonden is, Jesaja 53 vers 9. Hij spreekt altijd de waarheid. Als hij tot u gaat spreken, dan is het echt zo hoor. En dan zal hij dat ook waar maken. Dus, aan wie? Dat is aan de zoon. En wie spreekt hier de Heere? En nu voor wie? Onze derde gedachte. Voor wie? Want dat zal haar vervulling niet missen, gemeente. Want dat staat heel duidelijk in onze tekst. En dan vervolg ik het lezen van onze tekst. Want er staat nog van de mond uws zaads. Nog van de mond van het zaad uws zaads. Zegt de Heere. Dus dat is die u met een hoofdletter. Die u die heeft dus nakomelingen. Dat is Christus. Hij heeft nakomelingen. En die nakomelingen hebben ook weer nakomelingen. Staat er. Dat is ook Bijbels gemeente. Want er staat in Jesaja 53 vers 10. Nadat hij zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer, zo zal hij zaad zien. Zo zal hij nakomelingen hebben. Christus heeft dus kinderen. En met eerbied gesproken ook kleinkinderen. Dat zijn zijn kinderen. En wie zijn dat dan? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag voor u en mij. Nou, dat staat ook in de tekst, gemeente. Er staat immers in de tekst. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen. Wie zijn dat? En wie zijn dat dan? Het lijkt wel een raadsel. Nee, gemeente, het is geen raadsel. Het staat in vers 20. Kijk maar mee wie die hen zijn. En er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeerd hebben van de overtredingen Jacob. Die zijn dat. Daar moet u over nadenken, gemeente. Want ja, dat sluit dus niet iedereen in hier vanavond in de kerk. Dat sluit dus niet alle Israëlieten in. Het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Het staat heel duidelijk, gemeente. Het is niet een soort dogmatiek. Nee, het staat in de Bijbel. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Dus voor wie is het? Voor hen die zich bekeren. Dan moet u over nadenken, gemeente. Want er staat een heel bijzonder woord voor overtreding. Er staat pesha. En dat is de overtreding van een man ten opzichte van zijn vrouw. Dat hij ontrouw is geweest. Dat betekent het woordje persja. Dus dat is iemand die het huwelijk heeft verbroken. En dan vervang ik het woordje huwelijk met het woordje verbond. Dat is iemand die het verbond heeft verbroken. En dat bent u, dat ben ik ook. Een verbondsbreker. Kijk, en nou zegt hier onze tekst dat er een volk is die zich bekeren van die zonde. Die zich bekeren van de pesja, van de verbondsbreking in Jacob. En dan noemt hier onze tekst ook die Jacobsnaam. Jacob die alles geprobeerd heeft om het verbond en de zegen van het verbond naar zich toe te krijgen. Maar wel op een hele verkeerde manier, nietwaar. Vanuit de mens. Altijd maar een poging doen, die slimme, sluwe Jacob. Ja, zat daar niet een oprechte bedoeling achter dan? Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Maar het was toch niet de manier. Jacob moest leren dat God het zijn beminden geeft als in de slaap. En daarom liet God hem ook diep slapen bij Bethel. En toen heeft God laten zien welke wijze hij het verbond verheerlijkt. Ja, maar dominee, u stelt toch een voorwaarde, die zich bekeren. Ja, dat is niet met elkaar in tegenspraak, gemeente. Want dat is echt zo, die zich bekeren. Calvijn die zegt, dit wordt erbij gezet om de bastaardkinderen duidelijk te onderscheiden van de echte kinderen. De echte kinderen van God, gemeente. Die uiteindelijk zullen delen in deze belofte van het genadeverbond. Dat gezegend zaad der uitverkorenen, de geestelijke kinderen van Christus, die worden hier bedoeld. Dat dacht ik al, zei iemand. Nou haak ik af, de uitverkorenen, dat dacht ik al. Ja, maar dat moet u niet doen. Want waarom haakt u nou af? Er staat immers een duidelijk kenmerk van die uitverkorenen. Namelijk dat zij zich bekeren van de overtreding in Jacob. En daarom bekeert u toch. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, maar er staat ook wat voor in vers 20. Die losser, die verlosser zal komen tot Sion. Daarom moet je die eerste twee punten niet vergeten van de tekst. Wie hier spreekt en aan wie hij die belofte heeft toevertrouwd. Hij zegt niet van hier, ouders, hier heb je een belofte en nou ja, verknoei het niet. En probeer daar nou wat van te maken. Nee, de vader heeft gezegd, hier mijn zoon, hier is de belofte van het genadeverbond. Hier is dat kabinet van het genadeverbond met al zijn laadjes. En op die laadjes staan allemaal etiketten. En een van die etiketten klinkt Gods geest en mijn woorden. Die leg ik op uw mond. En op de mond van uw zaad. En op de mond van het zaad uw zaads. Tot in het late nageslacht zullen er zijn die dat gaan beleven. Dat zij echt mogen ervaren. Het vloeit nou allemaal voort uit die grote hoge priester. Onze kanttekeningen halen dan ook Psalm 133 hier aan. Hoe de zalf vloeit van zoge priesters hoofd en neerdaalt op dat lichaam, op zijn kerk, op arme zondaren. Hij belooft zijn geest, ouders. En hij belooft zijn woorden die in zullen dalen in het hart van een Jacobsvolk, van een volk dat een breuk heeft geslagen met God. Dat wij immers allen van nature gedaan hebben, gemeente. Door onze ongerechtigheden. Ja, maar ik kan mij niet bekeren, zegt iemand. Ja, maar ook daar heb je nou die geest voor nodig. En die woorden voor nodig die op zijn lippen liggen. En dat hij dat tot u uitspreekt. Bekeert u. En als hij dat doet, dan doet hij dat scheppend, krachtdadig. Bekeert u van uw overtreding. Keer terug. Keer weer, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. En dat telkens weer opnieuw. Dan gaat dat verbond waarde krijgen. Twee lessen hieruit, gemeente. De eerste les is dat wij, wanneer wij bij deze doopsbediening daarbij bepaald worden, moeten beseffen dat er dus tweeërlei kinderen des verbonds zijn. Het ene dat is een echt kind en het andere dat is een bastaardkind. En dat de scheiding dwars door de gemeente heen loopt. Je kunt heel algemeen theoretiseren over de kinderen van het verbond. En dat we allemaal kinderen van het verbond zijn. Maar Calvijn die waarschuwt heel duidelijk voor dat tweeërlei kindschap. Dat uitwendige kindschap en dat echte innerlijke kindschap Gods. En dat moet u zich realiseren, ouders, ook als het gaat om uw kinderen. Om uzelf, om ons zoals we hier zijn. Dat dat ook de onderzoeksvraag zal worden. Ben ik een echt kind of een bastaardkind? En wat heeft dat te maken met het verbond, met de doop? Ledeboer die zegt ergens, hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond. En wat betekent dat eigenlijk, die woorden? Nou, wanneer dat verbond nou waarde voor je gaat krijgen, de inhoud van dat heerlijke verbond der genade, en alles wat daarin, en dat is ook echt alles. Zelfs de zondekennis wordt daarin beloofd. Als dat waarde voor je gaat krijgen en je ogen worden daarvoor geopend, voor de rijkdom en de schatten van dat genadeverbond, ja, dan ga je net als Jacob doen. Dan ga je ook aan het werk. Dan probeer je de zegen van dat verbond naar je toe te krijgen. Dat heeft Jacob in oprechtheid geprobeerd, gemeente. Maar kijk, dit betekent nou hoe dichter bij de grond, hoe dichter bij het verbond. Want dan gaat de Heilige Geest, die gaat alles afbreken van de kant van de mens. Omdat de mens moet leren dat het een genadeverbond is. Niet een werkverbond. Niet een soort nieuw werkverbond. Zoals dat soms ervan gemaakt wordt. Moet je dit doen, moet je dat nalaten. En dan moet je zoveel bidden. Nee, een genadeverbond. En dan brengt hij je aan de grond. Met alle eigen grondjes. Alle eigen mogelijkheden. Dan, ja, en dan, ja. Dan gaat dat waarde krijgen. Dan zeg je, ja, maar dat verbond, dat is eenzijdig, Abraham. Ik liet je expres slapen. En ik liet je dat expres ervaren, dat jij dat verbond niet in stand kunt houden. Dat is de eerste les, gemeente. En dat we dan bij de beloven terechtkomen. Begrijpt u nu dat ik dan ook zeg van, dat regeltje in Psalm 81 gaat steeds meer waarde krijgen voor je. Al wat u ontbreekt, al wat u ontbreekt. Gods volk wordt alleen maar armer in zichzelf. Ontbreekt me zo aan licht, Heere. Het ontbreekt me zo aan geestelijk leven, aan mijn ziel. Aan kracht om tegen de zonde te strijden. Aan gebedsgenade. Ja, het ontbreekt me zo aan uw lieve geest, Heere. De werkingen van uw geest. En die woorden, ja, Heere, die op uw lippen zijn, zou u die willen laten afdruipen in mijn ziel. Het ontbreekt mij er zo aan. En als ik misschien wat vertel, dan vertel ik misschien al iets wat jaren geleden gebeurd is. Heere, ga zo arm en koud over de wereld. Al wat u ontbreekt, zeg het nou maar, wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig op mijn trouwverbond. Dat verbond der genade, dat van geen wankelen weet. Die verbondsmiddelaar. Kijk nou eens, ik heb mijn geest op hem gegeven. En mijn woorden aan hem gegeven. En die zullen op zijn zaad zijn. En op het zaad zijn zaad. En daarom heb dan ook krediet voor je kinderen en kleinkinderen. Kind van God in ons midden. Dat je daarop ziet en dat je zegt, oh, die kinderen en die kleinkinderen, Heer, ze hebben een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Het is niet zo'n best teken, hoor, als je nooit eens begaan bent met het zielenheil van je vrouw. Dat je zo makkelijk kunt zeggen, ja, mijn vrouw is onbekeerd. Ja, maar dat klopt er helemaal niks van. Als je dan zelf zegt dat je geestelijk leven kent. En dat je gewoon over kunt gaan tot de orde van de dag, terwijl het liefste wat je hebt, wat naast je is, nog, ja, voor eigen rekening leeft. En je eigen kind, je eigen kleinkind, voel je, gemeente. Dat je daarmee worstelt voor het aangezicht van God. En de tweede les, dat is dat hier aan het eind van de tekst staat, van nu aan tot in eeuwigheid toe. En daarin belooft de Heere dus, ondanks de ontrouw van Israël, dat ze elke keer zich te buiten zonderen. Ondanks de ontrouw van Barendrecht en van Driebergen en van ons en onze kinderen en kleinkinderen, dat de Heere toch trouw blijft aan zijn verbond. Dat er daarom nog een kerk is in deze wereld. En dat die kerk er altijd zal blijven. Binnenkort dan moet ik spreken in Woudenberg. En dat gaat over crisis in de kerk na de coronacrisis. Nou, dat is echt zo'n binnenkomer, hè. En ja, daar wordt dan mee bedoeld van, hoe zal het allemaal straks zijn als de versoepelingen voorbij zijn? Of, ik bedoel, de maatregelen voorbij zijn. Wat blijft er dan over van de gemeente? En wie haken er dan af? En wat zullen we dan aantreffen? Weet je wel, al die vragen die elke keer opgeworpen worden in de pers. Het is eigenlijk een hele negatieve gedachte, gemeente, vanuit de mens gezien. Ja, maar het is realistisch, dominee. Je moet realistisch zijn. Ja, ik weet wel wat u bedoelt. Maar het is toch in strijd met wat hier staat, hoor. Van nu aan tot in der eeuwigheid toe. En dan is het misschien een loutering, een zuivering van de kerk. Want dat zal zeker ook het geval zijn, dat hoe dichter de jongste dag komt, hoe meer de kerk ook gelouterd zal worden en hoe meer ook naar voren zal komen die echt bij dat zaad horen van onze tekst. En dat zij dan mogen ervaren als het zaad van Christus en als het zaad huns zaads van Christus. Wat een wonder, heren, dat gij uw geest op zijn lippen heb gelegd. En uw woorden op zijn lippen. En daarom ook op mijn lippen. En daarom ook op de lippen van mijn kinderen. En daarom ook op de lippen van mijn kleinkinderen. Naar het welbehagen van God. Naar zijn verkiezende liefde. Op de lippen van hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Amen.
Gebed.
Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Opdat wij ook mogen delen in deze heerlijke belofte. Dat gij zult komen als een losser tot Sion, die alle plichten op zich genomen heeft, waar een arme zondaar nooit en te nimmer aan kan voldoen. Die aan het recht van God voldaan heeft, als de meerdere Boas, om zo een rotsvolk te lossen en deelgenoot te maken van dat heerlijke verbond der genade. Heere, geef toch dat we werkzaam mogen worden door uw lieve geest. Met al wat u ontbreekt, maak ons maar missende en telkens weer opnieuw, Heere. Want er is zoveel bij u te verkrijgen. Open toch die fontein van uw geest en van uw woorden die op uw lippen gelegd zijn. Heer, heb ootmoedig dank voor al het goede. Ga met ons mee. Denk aan hen die geliefden hebben gemist tijdens deze dienst. Heere, wilt gij hen troosten. Ga zo met ons en sterk ons toch in alle dingen. Wilt u ons sterken ook in de strijd tegen de duivel, de wereld en de zonde. Heere, bewaar ons voor een onverzoende dood. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij het vierde vers van Psalm 100. Want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Het vierde van 100. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.